moet gebeuren, Lisbeth. Ik zie geen andere organist. Je zit al nee te schudden, maar ik denk dat we geen keus hebben. Vaker gespeeld, 119. We zingen uit 119 het 78ste vers. Het heil is ver van het goddeloos geslacht dat gans vervreemd van deugd en reine zeden de inhoud van uw wetten niet betracht. 119 vers 78. Wij zullen vanavond lezen in 1 Koningen 14, beginnend bij vers 7 en dan tot en met vers 20. 1 Koningen 14 vanaf het 7e vers, waar de profeet Ahia spreekt tot de vrouw van koning Jerobeam. Ga heen, zeg Jerobeam, zo zegt de Heere, de God Israëls, daarom dat ik u verheven heb uit het midden van het volk, en u tot een voorganger over mijn volk Israël gesteld heb, en het koninkrijk van het huis van David gescheurd en dat u gegeven heb, en gij niet geweest zijt gelijk mijn knecht David, die mij geboden hield, en die mij met zijn ganse hart navolgde, om te doen alleen wat recht is in mijn ogen, maar kwaad gedaan hebt, doende des meer dan alle die voor u geweest zijn, en heen gegaan zijt en hebt u andere goden en gegoten beelden gemaakt om mij tot toren te verwekken, en hebt mij achter uw rug geworpen, daarom zie, ik zal kwaad over het huis van Jerobeam brengen, en van het huis en van Jerobeam uitroeien wat mannelijk is, de beslotenen en verlatenen in Israël. En ik zal de nakomelingen van het huis van Jerobeam wegdoen, gelijk de drek weggedaan wordt totdat het ganselijk vergaan zij. Die van Jerobeam in de stad sterft zullen de honden eten, en die in het veld sterft zullen de vogelen des hemels eten, want de Heere heeft het gesproken. Gij dan maak u op en ga naar uw huis. Als uw voeten in de stad zullen gekomen zijn, zo zal het kind sterven. En gans Israël zal hem beklagen en hem begraven, want deze alleen van Jerobeam zal in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor de Heere, de God Israëls, in het huis van Jerobeam gevonden is. Doch de Heere zal zich een koning verwekken over Israël, die het huis van Jerobeam denzelfde dagen uitroeien zal, maar wat zal het ook nu zijn? De Heere zal ook Israël slaan, gelijk een riet in het water omgedreven wordt. En zal Israël uitrukken uit dit goede land dat hij hun vaderen gegeven heeft. En zal hen verstrooien op gene zijde der rivier. Daarom dat zij hun bossen gemaakt hebben, de Heere tot toorn verwekkende. En hij zal Israël overgeven om Jerobeams zondenwil, die gezondigd heeft en die Israël heeft doen zondigen. Toen maakte zich Jerobeams vrouw op en ging heen en kwam te Tirza. Als zij nu op de dorpel van het huis kwam, zo stierf de jongeling. En zij begroeven hem en gans Israël beklaagde hem, naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Ahia de profeet. Het overige nu van de geschiedenissen van Jerobeam, hoe hij gekrijgt en hoe hij geregeerd heeft, zie, die zijn geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël. De dagen nu die Jerobeam heeft geregeerd zijn 22 jaren en hij ontsliep met zijn vaderen en Nadab zijn zoon regeerde in zijn plaats. Laten wij de Heere eerst om zijn zegen vragen. Heere, nu we zojuist samen een gedeelte uit uw woord hebben gelezen, een gedeelte waar we vanavond verder met elkaar ook over willen spreken en nadenken, willen wij u eerst bidden dat gij ons het licht van uw Heilige Geest wilt geven, opdat we ook dit gedeelte uit uw woord zouden mogen verstaan. En niet alleen verstaan in die zin dat we dan weten en begrijpen wat daar staat, wat die woorden betekenen en wat die zinnen bedoelen te zeggen, maar dat we het ook verstaan in deze zin dat wij er persoonlijk lering uit trekken. En dat we het onderwijs dat gij hierin hebt vervat, mogen verstaan. Daartoe hebt ge toch de schriften gegeven. Ook die historische gedeelten, ook die profetische gedeelten. Heren, het is alles bedoeld om ons wijs te maken tot zaligheid. Om ons onderwijs te geven, om nuttig te zijn tot lering, tot wederlegging, tot opbouw en tot afbraak, ook als dat nodig is, opdat wij waarlijk in uw wegen zouden wandelen, waarlijk zouden geloven in het heil dat gij hebt aangebracht en waarlijk zouden mijden alle kwade paden. Zegen ons dan zo vanavond, Heren, als we dit gedeelte voor ons nemen en als we zoeken naar de zin ervan. Leid ons door uw geest en bewaar ons voor alle kwaad. Denk ook aan hen die met ons niet hier konden zijn, maar die wel met ons meeleven en meeluisteren. Geef ook hen wat ze nodig hebben, om Jezus wil. Amen. Een week of vier geleden hebben we met elkaar het eerste gedeelte van 1 Koningen 14 overdacht. En u zult zich herinneren dat het in dat gedeelte gaat over het, met name het zieke kind, de zieke zoon van Jerobeam en zijn vrouw. Ze hadden een kind, ze hebben er meer gehad dan één, maar het gaat nu over deze ene, Abia. En dat is een jongen die kennelijk ernstig ziek geworden is, zodat voor zijn leven gevreesd werd. En Jerobeam en zijn vrouw hebben samen overlegd dat het beste zou zijn om enigszins uit de onzekerheid te komen, dat de vrouw van Jerobeam, en dan nog wel in vermomming, naar de profeet Ahia zal gaan om via hem te weten te komen hoe het eventueel met hun kind zal gaan. Uiteraard zijn ze ongerust en dat mag je ook van mensen als Jerobeam verwachten. Want al zijn mensen niet godvrezend en al hebben mensen de Heere de rug toegekeerd of hebben ze zich andere goden gemaakt, Dat betekent nog niet dat zij geen natuurlijke liefde voor hun nageslacht zullen hebben. En het is inderdaad begrijpelijk dat ze zich er zorgen over maken als de ziekte van dat kind al erger wordt. En dat ze dan eigenlijk wel zouden willen weten hoe loopt dat nou af. Nou, de vrouw van Jerobeam gaat naar Ahia in vermomming. Maar zij hoeft eigenlijk geen woord te zeggen, want zodra zij binnenkomt, weet Ahia al wie er komt en waar ze voorkomt. Maar hij weet nog meer, hij weet namelijk ook wat hij haar in naam van de Heere, in opdracht van zijn meester, zeggen moet. En zodra ze binnen is, zegt hij dan ook tegen haar dat hij tot haar gezonden is met een harde boodschap. En die moet ze dan maar aan haar man, aan Jerobeam, gaan overbrengen. En daar begint dan het gedeelte van 1 Koningen 14, zoals we dat vanavond voor ons hebben. Laat ik het eerst met u zo ongeveer op de voet volgen. Dan zien wij in de verzen 7 tot en met 9 dat de Heere via die boodschap van Ahia Jerobeam er nog eens een keer aan herinnert op welke hoogte God hem geplaatst heeft. Maar daartegenover wat Jerobeam aan zonde en ongerechtigheid tegenover de Heere gedaan heeft. Jerobeam is, zo zegt de Heere in vers 7, verheven uit het midden van het volk. Jerobeam was eigenlijk maar van geringe afkomst. Maar door de verkiezing Gods, dat is ook een stuk verkiezing natuurlijk, al is het niet de verkiezing tot zaligheid. Maar door de verkiezing Gods is Jerobeam vanuit die toch wel nederige positie verhoogd en is hij zelfs koning in Israël geworden. Over een groot gedeelte van Israël dat de Heere eerst van David en van zijn huis had afgescheurd. De Heere laat Ahia tegen hem zeggen dat hij hem zelfs tot een voorganger over Israël heeft aangesteld. Een voorganger, dat kun je verstaan ook in de zin van koning, overste. Maar je kunt het ook verstaan in de zin van iemand die voor het volk uitgaat en die het volk een voorbeeld moet geven. Nou, dat had de Heere met Jerobeam voor, maar wat is daar van terecht gekomen? Is hij een voorbeeld geweest? Een voorbeeld van het goede namelijk. En dan is de conclusie die de Heere trekt en die de profeet aan de vrouw van Jerobeam moet meedelen, dat daar helemaal niets van terecht gekomen is. De Heere vergelijkt Jerobeam een ogenblik met David. En dat is niet voor het eerst. Want toen Ahia Jerobeam de eerste keer ontmoette, toen hij zijn mantel scheurde en toen hij tegen Jerobeam zei dat hij 10 delen van die 12 stukken voor zichzelf op moest rapen, en toen hij hem vertelde dat de Heere hem tot koning zou maken in Israël, toen heeft de Heere via de profeet aan Jerobeam ook David al tot een voorbeeld gesteld. En hij heeft hem aangespoord, en u vindt dat in het 11e hoofdstuk van ditzelfde Bijbelboek. Hij heeft hem aangespoord om in dat spoor te gaan. Om David tot voorbeeld te nemen. En David na te volgen. Maar daar heeft Jerobeam zich helemaal niks van aangetrokken. En dan zegt de Heere dat nu ook heel nadrukkelijk tegen hem, via de boodschap die zijn vrouw straks aan hem moet overbrengen. Hij heeft niet gewandeld in de weg van David. Hij heeft niet gedaan wat David deed. David die met zijn ganse hart de Heere heeft nagevolgd en die alleen maar deed wat recht is in Gods ogen. Tussen haakjes, ik denk dat dat toch even de moeite waard is om dat ook er maar tussendoor te zeggen. Het is wel even iets op een zijspoor, maar vindt u het niet merkwaardig dat als de Heere het leven en het werk en de regering van David typeert, dat de Heere dan zegt dat David de Heere met zijn ganse hart is nagevolgd om te doen alleen wat recht is in Gods ogen. En die zonde van David dan, die toch ook in alle eerlijkheid in de Bijbel beschreven staan, die ongerechtigheden waarvan de Heere ons toch ook in kennis stelt. En waarvan hij ons inderdaad ook zegt dat in Davids leven er toch ook nog zoveel overgebleven is wat voor God niet bestaan kon. En waardoor zelfs Davids leven een leven van moeite is geweest. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Zo heeft de Heere immers ook gezegd en het is ook nog waar gebleken ook. Waarom wordt dat hier niet vermeld? Zou daar misschien deze lering in zitten? David is nu eenmaal gestorven. En als een kind van God gestorven is, dan is zijn oude mens ook gestorven. En dan zijn al de restanten en al de verdorvenheden van die oude mens ook begraven. En dan heeft de Heere het er niet meer over. Dan spreekt de Heere alleen nog over het beginsel van de genade dat in Davids leven openbaar gekomen was en wat God er zelf ingelegd had. En daarom, God spreekt niet meer over de zonden, want Davids zonden heeft God achter zijn rug geworpen. En ze zijn er niet meer, ze zijn weggedaan. Daar heeft Davids zoon straks voor gezorgd. Wellicht dat we deze les eruit mogen leren en dat wij over de zonden van hen die heen gegaan zijn dan ook maar niet zoveel meer moeten praten. Maar ik kom weer op de hoofdweg terug, op datgene wat de profeet Ahia aan de vrouw van Jerobeam moet meedelen. Jerobeam heeft dus niet het voorbeeld van David gevolgd. Integendeel, hij is van de weg des Heren afgeweken. Hij heeft gedaan wat kwaad was en hij heeft erger gedaan dan degene die voor hem waren. En daar zullen wel mee bedoeld zijn Saul en Salomo. Nou, van Saul wordt ook het een en ander verteld, dat voor God zagen zich niet bestaan kon. En van Salomo ook, maar datgene wat Jerobeam gedaan heeft, dat is in Gods ogen erger dan wat Saul gedaan heeft en wat Salomo gedaan heeft. Want die twee koningen, met al hun zonden die ze bedreven hebben, ze hebben toch nooit een andere godsdienst in Israël willen invoeren en die tot de officiële staatsgodsdienst willen maken. En dat heeft Jerobeam nu juist wel gedaan, met zijn heiligdommen in Bethel en in Dan, en met de kalveren die in die heiligdommen werden gediend en aangebeden. En dan typeert de Heere het kwaad dat Jerobeam gedaan heeft als dingen die bedoelden hem, God, tot toorn te verwekken. En wat een ontzaglijke typering geeft de Heere van de zonde van Jerobeam als hij in het slot van vers 9 zegt dat Jerobeam God achter zijn rug geworpen heeft. In plaats van te doen wat de Heere tegen Abraham zei, wandel voor mijn aangezicht, heeft Jerobeam God achter zijn rug gegooid. Als niet van enige belang zijnde. Hij wil van God in feite niet weten. En dan, en dat vinden we in de versen 10 en 11, dan volgt op die bekendmaking van de zonde van nalatigheid, niet als David geweest, en de zonde van bedrijf, andere goden gediend, dan volgt daarop de aankondiging van het oordeel over Jerobeam en over zijn huis. God is namelijk over het bedreven kwaad hevig vertoornd. En hij zal dat bezoeken. En dan valt ons in de eerste plaats in vers 10 op dat met name de manspersonen door dat oordeel worden getroffen. Ik weet niet welke uitgave van de Statenvertaling u bij u heeft. De uitgave die hier in ons verenigingsgebouw circuleert, dat is dezelfde die ik heb en die leest daarom, zie, ik zal kwaad over het huis van Jerobeam brengen en van Jerobeam uitroeien wat mannelijk is. De Statenvertaling in zijn oorspronkelijke lezing is helemaal conform het Hebreeuws. En de GBS-uitgaven zijn weer teruggekeerd naar die oude manier van vertalen van dit gedeelte. En dat is dan op een wijze zoals wij dat eigenlijk niet zo graag meer doen en zeker niet meer stichtelijk vinden om het zo aan ons en aan onze kinderen voor te lezen. Maar er staat in het Hebreeuws al wat tegen de wand pist. En dat is dus de letterlijke vertaling die je in sommige uitgaven van de Bijbel tegenkomt. Er is aan de ene kant best wat voor om het zo letterlijk te vertalen. Waarom? Omdat het een hele bijzondere uitdrukking is. Die nergens, alleen maar in een paar gedeelten in het woord van God, maar niet in het hele Bijbelse spraakgebruik en ook niet in het spraakgebruik onder de Joden, de normale aanduiding is van datgene wat mannelijk is. Dat betekent het natuurlijk wel, maar de manier waarop de Heere het door zijn Heilige Geest heeft laten neerschrijven door degene die dat eerste koningenboek geschreven heeft, de manier waarop het tot ons gekomen is, laat tegelijkertijd zien hoe de Heere de spot steekt met deze mensen. Want het gaat hier om het koningshuis. Het gaat hier om de prinsen. Het gaat hier om de dynastie die daar in Israël regeert. En van deze mensen gebruikt de Heere een uitdrukking die hen vergelijkt met de honden. Want die doen dat zo. Tegen de wand pissen. Maar dat was helemaal geen gebruik in Israël. En dat net zo min als dat een gebruik onder ons is. Dat mogen qua jongens doen. Maar dat is geen gebruik van normale volwassen mensen. Maar dat het er zo toch staat. Dat is eigenlijk om aan te duiden dat in Gods ogen ook die koninklijke figuren, die prinsen enzovoort, verachtelijke wezens zijn die het verdienen om met straathonden te worden vergeleken. Want zo is hun gedrag eigenlijk op allerlei manieren. En hen zal het oordeel treffen. Het oordeel dat iedereen zal raken. Er staat in vers 10 een merkwaardige uitdrukking die ik niet zo goed begrijp. En ik denk dat niemand die ooit echt helemaal begrepen heeft. Namelijk dat oordeel dat treft de beslotenen en de verlatenen in Israël. Nou, worden daar nou getrouwde en ongetrouwde mensen mee bedoeld? Of worden daar nou hooggeplaatste en onaanzienlijke mee bedoeld? Of worden daar nou horigen en vrije mensen mee bedoeld? Er zijn allerlei suggesties gedaan en niemand heeft kunnen aantonen dat en dat betekent het. Laten we het maar laten zoals het is en laten we de conclusie trekken dat niemand uitgezonderd wordt. Niemand. Zij die tot het huis van Jerobeam behoren, maar ook degene die daar zich heel nauw mee verwant voelen. Degene die er omheen staan, de kliek. Zeg maar de Republikeinse garde van Saddam Hussein, die niet tot de familie behoort, maar die er wel heel erg solidair mee wil zijn. Nou, in die categorieën moet je denken, ook als het over Jerobeam gaat, die natuurlijk ook zijn vurige aanhangers gehad heeft. En van al die mensen zegt de Heere dat ze het oordeel tegemoet zullen zien. En dat zal een definitief oordeel zijn. De Heere zal ze wegdoen, staat er. Wegdoen, zoals vuilnis, zoals drek weggedaan wordt, zodat je er geen spoor meer van terugvindt. Ruim dat die rommel op. En dan laat de Heer in vers 11 nog weten, eigenlijk dat het gaan zal zoals die in Deuteronomium 28 al heeft voorzegd. Degene die in de stad sterft, die zullen door de honden gegeten worden, door de straathonden. Degene die op het veld sterft, die zullen door de roofvogels gegeten worden. En God heeft, om zo te zeggen, zijn opruimingsdienst al klaar. Honden en roofvogels. Maar het verschrikkelijke oordeel daarin is dat die mensen niet alleen onder het oordeel sterven, maar dat ze nog niet eens een normale, eervolle begrafenis krijgen ook. En zo luidt Gods woord. En dan in de versen 12 en 13, weer een nieuw onderdeel van dit hele hoofdstuk. Daar lezen wij over de aankondiging van de dood van het kind van Jerobeam en zijn vrouw. Daar kwam zij dus eigenlijk voor om te horen hoe dat met dat kind zou gaan. En zonder dat ze er één woord over gesproken heeft, blijkt de profeet Ahia ook van het lot van dat kind op de hoogte te zijn. Er wordt van dat kind van Jerobeam gezegd dat hij, en daarmee wordt de tegenstelling met vers 13 gemaakt, daar ging het over die anderen uit het huis van Jerobeam die geen begrafenis zouden krijgen, maar er wordt van dat kind van Jerobeam gezegd dat hij wel een begrafenis zal krijgen. En dat hij voor die vernederingen waar het zo pas over ging, bewaard zal blijven. En van hem wordt gezegd dat er mensen verdriet over zijn heen gaan zullen hebben. Hij zal beklaagd worden. Hij zal beweend worden. En kennelijk geeft dat te kennen dat er onder het volk velen zijn geweest die Abia, die prins, hebben lief gehad. En dat ze het erg vinden dat juist die jongen zo vroeg moest sterven. En waarom wordt dat onderscheid nou gemaakt? Wat is er voor reden voor de Heere om, terwijl hij aan de ene kant van dat hele huis van Jerobeam het oordeel aankondigt, hij van dit kind zegt dat het wel begraven zal worden? Wat maakt dit kind dan zo anders? Wel, dat wordt ons in vers 13 gezegd. Er is in hem iets goeds voor de Heere gevonden. In het hele gezin van Jerobeam, in het hele paleis, is er eentje die God vreest. En dat is hij. En dat is bekend ook. Ahia weet dat. En mogelijk dat er ook nog vele anderen in Israël geweten hebben van de godsvrucht in dat jonge leven. Er is genade in zijn leven verheerlijkt. En er is genade in zijn leven openbaar gekomen. En al was hij dan de enige in het hele paleis, in het hele gezin, in de hele familie. Hij was er toch één. Hoe jong die ook was en hoe eenzaam hij misschien ook geweest is, en niet alleen misschien, maar zeker ook wel geweest is. En hoe pijnlijk het voor hem ook geweest is dat hij niemand om zich heen had met wie hij kon delen wat voor hem nou zo belangrijk geworden was. Hij was er toch als Godvrezende te midden van heel die van God afgeweken en ongehoorzaam geworden sfeer. En de Heere heeft het in hem gevonden. Wat de Heere in dat hele huis van Jerobeam te vergeefs gezocht heeft, iets goeds voor God, dat heeft hij bij Abia ontdekt. Ach, het was voor de Heere geen verrassing dat hij het ontdekte. Want hij had het er natuurlijk zelf eerst ingelegd. Anders was het er bij Abia ook niet geweest. Maar als het er dan door de Heere ingelegd is, dan ziet de Heere het niet over het hoofd. En dan mag van zo iemand gezegd worden, en van een ieder die hetzelfde heil in beginsel deelachtig is, dat de Heere datgene wat hij zelf gewerkt heeft, dat goede, dat nieuwe, in zo'n mens vindt. Het is, en daar begon de profeet dit gedeelte mee, het is natuurlijk voor de vrouw van Jerobeam wel een harde boodschap geweest. Niet alleen maar wat ze te horen kreeg over haar man en over het huis en over de toekomst, maar met name ook wat ze te horen kreeg over dit kind. Ze moet maar naar huis gaan. En of ze nou langzaam gaat of dat ze nou haast maakt, maar ze zal haar kind niet meer levend zien. Dat is natuurlijk een ontzettende boodschap voor een moeder. Je zult je kind niet meer levend zien. Want voordat je thuis bent, is die er niet meer. En dan volgt het vervolg op de oordeelsaankondiging in de verzen 14 tot en met 16. En dan zegt de Heere dat er een andere koning zal komen. Nadat Jerobeam en zijn nageslacht helemaal zal zijn uitgeroeid, zal de Heere een andere koning aanstellen. En die zal er trouwens ook voor zorgen dat dat oordeel voltrokken wordt. Dat zal Baesa zijn. Maar als de profeet Ahia dat als het ware al in de toekomst aanschouwt met zijn blinde ogen, maar hij heeft om dit te zien geen natuurlijke, geen lichamelijke ogen nodig. De Heere laat het hem in de geest zien. Als Ahia dat ziet, dan beseft hij tegelijkertijd dat wat er allemaal ook gaat veranderen, als Jerobeam er niet meer is en als het huis van Jerobeam er niet meer is en als er een andere koning zal zijn, dat het wezenlijke nog niet eens zal gaan veranderen. En je hoort de profeet als het ware zuchten. Leest u maar in vers 14. Doch de Heere zal zich een koning verwekken over Israël die het huis van Jerobeam tenzelfde dagen uitroeien zal. En dan is het net alsof Ahia een poosje voor zich uitkijkt. En met een heel somber gezicht zegt, ja, maar wat zou het dan nog? Maar wat zal het ook nu zijn? Het wordt niet beter. Het wordt niet beter met die volgende koning en het wordt met Israël eigenlijk nooit meer beter. Want de ene onrust zal de andere opvolgen en de ene revolutie in het paleis zal gevolgd worden door een andere revolutie. En soms regeert een koningshuis 3, 4 geslachten, 4 generaties en dan is er wel weer een ander die het overneemt. En dan is er wel weer bloedvergieten en zo gaat het, heel die geschiedenis van Israël maar door. Wat zal het ook nu zijn? Zo zegt Ahia. En dan ziet hij dat de Heere niet alleen het huis van Jerobeam zal slaan, maar dat hij op een gegeven ogenblik ook het huis van Israël zal slaan. En dat de geschiedenis van Israël eigenlijk zal zijn als je zou het beste kunnen vergelijken, zo zegt hij, als wat er gebeurt met een riet dat in het water staat en dat door de wind, dan is de ene keer en dan is de andere keer heen geblazen wordt, zodat het de ene keer hier en de andere keer daar onder water dreigt te verdwijnen. Zo zal de geschiedenis van Israël een aaneenschakeling van allerlei onrust en ellende zijn. Totdat, en dat kondigt de profeet hier ook al aan, totdat de Heere ze zelfs ook nog uit het land der belofte weg zal doen. En dat hij ze weg zal sturen in ballingschap in een ver land aan de andere kant van de rivier. Want ze hebben zich nu kalveren gemaakt om die te dienen. En daar gaan ze vanzelf mee verder. En dan komen ze van de zonde tot het tegen het tweede gebod op het terrein van de zonde tegen het eerste gebod terecht. En dan gaan ze toch andere goden dienen. En dan gaan ze bossende Asjera's maken, de vrouwelijke Baals. En de Heere tot toorn verwekken. En zo geeft de Heere het volk ook nog een keer over. Jerobeam is ermee begonnen. En Jerobeams zonden hebben navolging gevonden. Hij heeft Israël doen zondigen. En dan kondigt de profeet ook aan dat dat allemaal nog een keer vervuld gaat worden ook. En de geschiedschrijver vertelt dat het aanvankelijk al inderdaad vervuld is. De versen 17 en 18. Aanvankelijk is die belofte of die boodschap, die profetie vervuld in de dood van Abia. Want het gaat zoals voorzegd is. Het eerste wat er echt gebeuren gaat, dat is dat dat kind sterft. Als de koningin straks thuis komt, dan is de laatste adem er net uit. En dan heeft ze hem inderdaad niet meer levend gezien. En dan gaat het ook zoals het voorzegd is met de begrafenis. Dan krijgt dat kind een eervolle begrafenis. En dan is er verdriet om zijn sterven. En dan blijkt het volk aanhankelijk te zijn, juist tegenover deze nazaat van Jerobeam. En zo geeft God, want het gaat nu om een van de zijnen. Zo geeft God, te midden van het oordeel, nog bewijzen van zijn barmhartigheid. Zo geeft hij zelfs genade en eer. Maar als dit als eerste vervuld wordt, dan is dat wel een onheilspellend teken dat de rest van wat de Heere door de profeet gezegd heeft ook vervuld zal worden, net zo goed als dit. En dan eindigt dit gedeelte met het einde van Jerobeam en van zijn regering. Dat wordt allemaal nu in een paar versen verteld. Heel kort, heel beknopt. Eigenlijk wordt er niks van gezegd. Er wordt alleen maar gezegd dat hij geregeerd heeft. En er wordt gezegd dat hij wat gedaan heeft. Maar wat dat nou precies geweest is en wat hij allemaal tot stand gebracht heeft. Het is wel eens beschreven, zo staat hier. Het staat te lezen in de kronieken van de koningen van Israël. Maar dat is geen door de Heilige Geest geïnspireerd boek geweest. En dat vinden we in de Bijbel dus ook niet terug. En dat is een boek dat door niemand meer gekend wordt. Dat verloren is gegaan. Dat ook vergeten is geworden. En zo gaat het met de goddelozen. De profeet Jeremia zegt, ze zullen in de aarde geschreven worden. Ze zullen vergeten worden. Niemand besteedt er meer aandacht aan. En dan nog één ding. Dan wordt van Jerobeam gezegd dat hij na 22 jaar te hebben geregeerd is ontslapen met zijn vaderen. En als u nou eens hebt horen vertellen dat dat woord ontslapen in de Bijbel eigenlijk een aanduiding is van het sterven van Gods kinderen. Zoals van Stefanus, als hij dat gezegd, dat ontsliep hij. Wat moet je dan van Jerobeam denken? Betekent het woord ontslapen hier dan ook dat hij toch nog goed heen gegaan is? We zijn hier in het Oude Testament. Een heel stuk terug in de geschiedenis. Heel wat jaren eerder dan Stefanus. En dan de tijd waarin Paulus zijn brieven schreef. Want die heeft het ook over degenen die ontslapen zijn. In die tijd, toen Jerobeam leefde, betekende de uitdrukking ontslapen met zijn vaderen eigenlijk niet meer dan dat hij in het familiegraf is gelegd. Er staat hier ook nadrukkelijk met zijn vaderen bij. Hij is in het familiegraf gelegd. Maar trek hier geen conclusies ten aanzien van de eeuwige bestemming van Jerobeam, alsof dat toch nog goed zou zijn gekomen. Als we het Nieuwe Testament ter hand nemen, dan is het echt waar, dan is dat woord ontslapen een woord dat een betekenisverandering heeft ondergaan. Zoals in een levende taal iedere keer weer met bepaalde woorden gebeurt. Ze gaan wat anders betekenen. Het woord ontslapen is in de taal van het Nieuwe Testament inderdaad een aanduiding van wat het sterven van Gods kinderen is. Ter onderscheiding van het sterven van hen die niet Gods kinderen zijn. U zegt, maar dan heb ik toch nog een vraag. Want als het dan betekent dat hij bij de vaderen in het graf van de familie neergelegd is, dan heeft die Jerobeam toch wel een begrafenis gehad. Dan is hij niet door de honden gegeten of door de roofvogels. Zeker. Dat is ook pas voltrokken 2 jaar nadat Jerobeam gestorven is. 2 jaar nog heeft zijn zoon Nadab geregeerd. Krap 2 jaar. En toen kwamen die oordelen. En toen is het allemaal gebeurd zoals God gezegd heeft. Door het ingrijpen van Baesa. En dat is allemaal niet zachtzinnig gegaan. Het is net zoiets als met Agab. De Heere had over Agab ook het oordeel aangekondigd. Maar het zou in zijn dagen nog niet komen. Het kwam wel kort daarna. En zo is het met Jerobeam in feite ook gegaan. Wel, wat leren we uit dit gedeelte uit 1 Koningen 14? Ik heb 3 dingen waar ik nog even met u bij stil wil staan. Het overgrote deel uit dit stuk, eigenlijk de versen 7 tot en met 11, 14 tot en met 16, gaat over de oordelen over de goddelozen. En daar kun je natuurlijk, om het kort samen te vatten, deze boodschap uit opvangen. God houdt de schuldige geenszins onschuldig. Dat is niet alleen hier duidelijk, maar dat is op zoveel plaatsen in het woord van God net zo duidelijk. De Heere heeft soms lang geduld. Hij heeft soms veel langmoedigheid. Hij bewijst dat in het leven van mensen soms lange jaren, dat hij tot bekering roept, dat hij zijn knechten stuurt met de boodschap om met de zonde te breken, dat hij de zondaar oproept om de Heere te zoeken terwijl hij te vinden is en niet voort te gaan op de weg die naar het verderf voert. Maar er komt een moment dat de Heere zijn roepstemmen niet meer stuurt en dat hij zijn knechten geen boodschap meer opgedraagt, maar dat de Heere zijn oordelen gaat voltrekken. Het is niet zonder reden dat de Heere in zijn woord zegt dat de weg van de goddeloze hard is en dat de overtreding van de wet bezocht wordt. We belijden dan ook, ik denk aan de vierde zondag van onze Heidelbergse catechismus, we belijden dan ook heel terecht dat de Heere zich schrikkelijk vertoornt, zowel over onze aangeboren als over onze werkelijke zonde, en dat hij die niet anders dan naar zijn rechtvaardig oordeel met tijdelijke en eeuwige straffen bezoeken zal. En dan blijkt bovendien dat als een mens zondigt, hij niet alleen voor zichzelf zondigt. Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. En zo kun je ook zeggen, en niemand zondigt alleen voor zichzelf. Kijk eens naar Jerobeam, die neemt zijn hele huisgezin mee op een verkeerde weg. Op die ene jongen na, maar dat is Gods vrije genade. Daar is geen enkele verdienste van Jerobeam bij. En hij neemt zelfs dat hele volk ook nog een keer mee, die Israël zondigen deed. Daarin is hij helemaal getypeerd. Misschien wel 10, misschien wel 15 keer staat dat in de schrift. Jerobeam die Israël zondigen deed. Dat is zijn bijnaam geworden. Zo staat hij bekend. Bij iedereen die de Bijbel leest. Over de hele wereld. Zo heeft God hem getypeerd. Dat zal je naam maar zijn. Maar het verschrikkelijke is dat hij heel dat volk heeft meegesleept op een weg die bij God vandaan voert. En dat hij er aan eigenlijk de oorzaak van is geweest. Het volk is zelf ook verantwoordelijk, ik weet het wel. Maar dat hij er toch oorzaak aan heeft gegeven dat dat volk ook helemaal weggetrokken is bij God vandaan. Waarom staan die dingen in de schrift? En waarom staan ze zo eerlijk in de schrift? En waarom wordt er ook zo met allerlei ernstige woorden gesproken over de gerichten die de Heere gaat voltrekken? Om ons bang te maken. Nee, niet voor God. Ik geloof niet dat er een tekst in de Bijbel is die bedoelt ons bang te maken voor de Heere. Maar als de Heere ons bang zoekt te maken, dan bedoelt hij ons bang te maken voor de zonde. Voor alles wat ons bij de Heere vandaan houdt. Alles wat ons bij God in de schuld brengt. We zullen de zonde moeten onderkennen in zijn verschrikkelijk karakter, in zijn godonterend, maar ook in zijn verwoestend en verdervend karakter. Om erbij vandaan te vluchten, om Gods wil, maar ook met het oog op onze eigen geestelijke welstand. Want niemand zal op een gegeven ogenblik het gericht van de Heere kunnen ontkomen. De beslotenen en verlatenen, allemaal worden ze erdoor getroffen. Niet één uitgezonderd, wie ze ook waren. En de zonden die onbeleden bleven en de zonden die niet vergeven zijn, ze zullen ons een keer aanklagen en ze zullen ons mee veroordelen. En vandaar die roepstem, zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Die aansporingen, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En dan kijken we naar dat gedeelte midden in dit stuk over die zoon van Jerobeam. En we zien hier juist in de geschiedenis, en dat is maar een heel klein beetje van de levensgeschiedenis van dat kind dat we weten, dat er toch de mogelijkheid is van de oprechte vrezen Gods op jonge leeftijd en op een ongedachte plaats. De mogelijkheid van de oprechte vrezen des Heren in een jong mens. En dat op een plaats waar hij het nooit verwachten zou. Want hij was nog jong. Ik weet niet hoe oud hij was. Er worden verschillende woorden gebruikt voor dat kind. Hij wordt een kind genoemd. Hij wordt ook een jongeling genoemd. Was het een jonge man? Was hij een jaar of 18, 20 misschien? Ik weet het niet. Maar wat we wel weten, hij heeft God gevreesd. Hoe jong die dan ook zou zijn geweest. Kennelijk is dat dus mogelijk. Dat er jonge mensen, dat er kinderen zijn van jeugdige leeftijd die inderdaad vroeg in hun leven hebben geleerd te gedenken aan hun schepper. Zoals ook de oproep in Prediker luidt. Gedenkt aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. En dat gedenken aan de schepper is bij deze mensen, bij deze Abia geworden tot een door de Heere gekend zijn en door de Heere opgezocht worden. En het zoeken dat er in zo'n jong leven was, is beantwoord door vinden. Genade, Gods genade is in staat om ook bezit te nemen van een jong hart. En moet dat niet het begeerlijkste zijn voor alle jonge mensen? En moet dat ook niet het begeerlijkste zijn voor mensen die van de Heere de zorg gekregen hebben over jonge mensen, over hun kinderen, of hoe dan ook? Moet dat niet het meest van alle dingen gezocht en nagejaagd worden? En dan moet u er ook eens op letten dat die vroomheid, dat die vrezen des Heren, zoals die in het leven van Abia gevonden wordt, dat die echt was. Want er staat, er was iets goeds voor de Heren in hem gevonden. En ik denk dat je daarin mag verstaan dat het inderdaad in zijn hart lag. En dat het maar niet zaak van de buitenkant alleen was. Dat het geen dienen van de Heere wat de uiterlijke vorm betreft alleen was. Maar het zat van binnen. Het lag in hem, in zijn hart, in het centrum. Er was in dat hart, dat van hem natuurlijk net zo boos was als van zijn vader en van zijn broer Nadab en van al die anderen en van alle mensen. Er was door de Heere in dat hart een grondige verandering tot stand gebracht. Je kan zeggen, hij had van God een nieuw hart gekregen. Het stenen hart was uit zijn vlees weggedaan en de Heere had hem een vlezen hart gegeven. Om het te zeggen met woorden uit de profetie van Ezechiël. En het ging Abia dan ook inderdaad om de Heere. Er was iets goeds in hem voor de Heere gevonden. Let u daar ook op. Goed in Gods ogen was het. En waarom was het goed in Gods ogen? Omdat wat Abia in zijn leven geleerd had, wat hij in zijn leven gezocht had, wat hij in zijn leven was gaan begeren, dat was om voor God te leven. Om er voor de Heere te zijn. Om in zijn gedrag de Heere te bedoelen. Hoe kinderlijk misschien ook, maar dat is toch geen bezwaar. Dat is misschien nog wel een aanbeveling. Worden als een kind is ook nog een keer iets wat we in de schrift tegenkomen. Maar hoe kinderlijk en hoe eenvoudig het ook mogen zijn geweest. Hij heeft het op overeenkomstig zijn leeftijd. Hij is geen oude man geweest in zijn gedrag. En hij heeft zich ook niet als een oude man en als een volleerd christen gedragen. Maar in zijn eenvoudigheid, overeenkomstig zijn leeftijd, is in zijn leven voor God openbaar gekomen. Dat het hem om God ging en niet om iets anders. En zo had hij zicht op de Heere gekregen en hij zocht voor de Heere te leven. En dat deed hij kennelijk toch ook niet op zo'n manier dat anderen er nooit wat van hebben gemerkt. Ahia weet het. Nou kan u zeggen, hij weet het omdat de Heere het hem geopenbaard heeft en ik kan dat natuurlijk niet tegenspreken. Maar waarom zouden wij niet mogen aannemen dat Ahia het weet omdat zoveel in Israël het geweten hebben? En als er waarlijk vrezen Gods in iemands leven is, dan kan dat best een poosje verborgen blijven, omdat iemand daar helemaal de moed niet voor heeft om daarvoor uit te komen. En hij durft het niet eens. Laat staan dat hij dat nou met alle vrijmoedigheid doet. Maar komt het toch niet een keer, zij het dan dat er misschien niet eens zoveel woorden aan besteed worden, maar komt het toch niet een keer openbaar dat de omgeving zegt, ja, maar die jongen die is toch anders, hè? En zeker als je dan in zo'n omgeving leeft. En zeker als je dan kennelijk zo'n uitzondering bent. Want dat is natuurlijk met allerlei hoffeesten ook wel gebleken. En dat is bij allerlei andere omstandigheden ook wel gebeurd. En dat is misschien ook wel uitgekomen. Ik kan daar verder niet over fantaseren. Maar als Jerobeam daar naar die tempel bij dat heiligdom ging. Ja, dat die Abia daar toch de grootste moeite mee had. En dat onder het volk bekend geworden is ook. Maar dat hij dus met zijn vader niet meedeed. Dat kon te vrezen Gods toch niet gedogen in zijn ziel. Het moet wel openbaar gekomen zijn. Zoals het bij Daniel en zijn vrienden ook openbaar gekomen is. Het moet wel degelijk bekend geworden zijn. Juist omdat hij in zo'n omgeving leefde. En God heeft het ook geweten. En dan, het is toch wel opmerkelijk, niet waar? Ik zinspeelde daar al op dat nou gevonden wordt in het paleis van Jerobeam. In een omgeving waar niemand meer aan de God van Israël dacht. Waar ze hoe langer hoe meer aan andere goden gingen denken. En waar ze genoeg hadden met hun eigen willige godsdienst. Te midden van de zonde. En te midden van allerlei verkeerdheid is daar iemand die zijn ziel zoekt rein te bewaren voor God. Oh ja, de Bijbel vertelt ons dat het wel eens vaker gebeurt. Daniel leefde ook in een goddeloze omgeving. Jozef in Egypte was ook een uitzondering. Er was ook verder niemand die de Heere vreesde. Dat slavinnetje van Naaman, weggevoerd uit Israël in de heidense omgeving, daar waar de god Rimmon gediend werd, want dat weet u wel uit de geschiedenis van Naaman. Ja, er zijn er toch die door de Heere misschien wel op een voor ons onvoorstelbare manier ergens op een bepaalde plaats zijn neergezet en op een bepaalde plaats zijn onderhouden, waarin de vreze Gods niet verduisterd is. Het kan dus wel. Op een plaats waar niemand het verwacht. Ach, Abia zal best eenzaam geweest zijn. Want je wil er dan toch wel eens over praten, nietwaar? En als je het misschien ook voor jezelf is niet zo helder ziet, dan is er toch wel eens iemand nodig bij wie je je nood kan klagen en die je ook eens een keer kan bemoedigen en die je ook eens een keer verder kan helpen. Maar hoe het ook geweest is, in al zijn eenzaamheid en te midden van misschien allerlei aanvechtingen, hij zal ook van de Heere bijzondere ondersteuning gehad hebben. En de Heere heeft al die tijd zijn eigen werk in deze jongen onderhouden. Wat een troost dat de Heere dat soms doet. En wat een troost als je ziet op de ontwikkeling van de tijd waarin we leven. Want dat wordt er natuurlijk godsdienstig gesproken niet beter op. En als je daarnaar kijkt, dan kun je met vrees en verschrikking vervuld zijn als je aan je nageslacht denkt. Wat voor wereld leven die straks? En kunnen ze dat dan wel overeind houden? En zou dan de Heere nog wel gekend worden? En zou het wel mogelijk zijn voor onze jonge mensen om 10, 20, 30 jaar verder in de geschiedenis, als de wereld zo lang bestaat, om dan ook nog in de vreze des Heere te leven? En kunnen ze dan nog wel een plaats vinden in de maatschappij? Of zijn dan ondertussen alle deuren gesloten? En moet je dan ondertussen eerst een teken van het beest aan je rechterhand en aan je voorhoofd hebben, of je kunt niet eens meer kopen en verkopen? Deze en dergelijke geschiedenissen staan in de Bijbel om ons toch niet te doen vertwijfelen. Zelfs al is het moeilijk, al is het menselijkerwijs gesproken onmogelijk om overeind te blijven, dan nog weet de Heere de zijnen te bewaren en te onderhouden. En dan zal hij er altijd hebben, zoals Elia het moest horen dat er in zijn dagen, en daar had hij ook helemaal niet meer op gerekend, toch nog 7000 waren die de knie voor Baal niet hadden gebogen. En dan is er nog een derde. En misschien kijkt u er vreemd van op als ik het zeg, maar dat is dat het soms een zegen is als iemand jong mag sterven. Ja, dat is soms een zegen als iemand jong mag sterven. Want kijk nou nog eens naar die Abia. Die hoorde ook bij dat huis van Jerobeam, waar die harde dingen over en tegen gezegd werden. Maar de Heere van gesproken had dat hij ze weg zou doen. En dat ze niet eens begraven zouden worden. Abia was niet beter dan zijn vader. Abia was niet beter dan zijn broer. Abia was in zichzelf niet beter en niet anders dan die anderen aan wie dat vonnis straks wordt voltrokken. Abia had ook onder dat oordeel kunnen vallen. De schande van sterven onder het oordeel Gods en niet eens een eerlijke begrafenis krijgen. God heeft hem ervoor bewaard. En de enige manier waarop God hem ervoor kon bewaren, was dat de Heere hem voordat dat oordeel kwam al eerder had weggenomen. De Heere heeft hem ervoor bewaard om die ellende over het huis van zijn vader te moeten aanschouwen. De Heere heeft hem ervoor bewaard om er getuige van te moeten zijn dat de Heere de zonden en de ongerechtigheden bezoekt. De Heere heeft hem ervoor bewaard dat hij zelf ook door het zwaard van Baesa zou zijn omgebracht en dat hij door de roofvogels zou zijn opgegeten. Dat alles is hem bespaard gebleven. En toen hij stierf, toen werd hij tenminste begraven. En dat ging nog met eerbied ook. En dat ging nog met oprecht verdriet gepaard ook. En er zijn nog mensen die er echt bedroefd om geweest zijn ook. En daarin ligt genade en eer. En als een mens nou sterven kan, als een mens nou echt sterven kan, waarom zou hij dan nou met alle geweld willen blijven leven? En desnoods, ik weet niet hoeveel ellendigheid en hoeveel moeite en hoeveel tegenslag en hoeveel verdriet dan ook nog mee moeten maken. Dit jammerdal. Ik denk dat als er één geweest is voor wie het werkelijk een jammerdal geweest is, dit leven hier op aarde, dan is dat die Abia geweest. Elke dag, net als Lot, moest hij zijn rechtvaardige ziel kwellen door het zien en horen van al de ongerechtigheid in zijn omgeving. Als dat geen jammerdal is, wat is het dan wel? Bood het leven hem nou nog zoveel? Bood dat hofleven hem nou nog zoveel? Als de vreze Gods in het hart is, wat zoekt hij daar dan nog? Dan kan het een zegen zijn om er maar vroeg van af te zijn. Om eeuwig op je bestemming te zijn. Er was wat goeds in hem voor de Heere. Hij had God in het oog gekregen. God op het oog gekregen. God leren bedoelen. En wanneer kun je dat nou beter dan wanneer je van alles verlost bent? Altijd God bedoelen. Altijd de Heere vrezen. Altijd de Heere liefhebben. En dat ongehinderd en ongeremd. Niet door je omgeving belemmerd en niet door je eigen boze hart nog belemmerd. Ach, dan is het voor deze Abia een zegen geweest. Dat hij God mocht ontmoeten in zijn heiligdom. En laten ze daar in Israël dan treuren. En laten ze dan bedroefd zijn, verschillende in Israël. En mogelijk zijn vader en moeder natuurlijk ook nog. Maar Abia heeft niet getreurd. Abia heeft zijn moeder niet meer gemist. Abia kon het daar bij de heren wel zonder zijn vader stellen. Hij was niks kwijt waar hij later om de hemel nog om gerouwd heeft. Hij kon eeuwige blijdschap, daar kon hij in delen omdat God hem dat te deelachtig maakte. Als een mens, al is het dan jong, in de heren mag sterven, dan is hij net zo goed als dat een oud mens die in de heren sterft zalig is. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Laten we samen zingen uit Psalm 34 en daarvan het achtste vers, 34 vers 8. We zijn hiermee voor dit seizoen gekomen aan het einde van onze Bijbelkring. Ik heb nu de geschiedenissen van Jerobeam afgesloten, dus dat is op te beginnen al een punt om af te breken. Bovendien gaat de tijd veranderen en dat is altijd voor vele mensen een aanleiding om toch wat meer, als het weer het ook toelaat, in hun tuin te gaan doen. En bovendien, over 2 weken, zo is gepland, dan weet ik niet hoe het al staat, maar dat is ook, de dinsdag is dan ook een dag die gereserveerd is voor de schoonmaak van de kerk en van de gebouwen. Dus om al die redenen leek het mij het beste om vanavond deze Bijbelkring in dit seizoen af te sluiten. In de hoop dat de Heere ons gelegenheid geeft om bij een volgende gelegenheid weer verder te lezen in het woord. Laten we samen danken. We willen uw naam ootmoedig danken, Heere, voor de dingen die we ook vanavond uit uw woord hebben mogen horen. Er was een boodschap van gericht en oordeel, zoals dat op zoveel bladzijden van het woord van God het geval is. En waaruit wij maar één conclusie kunnen trekken, heren, en dat is de conclusie die we vanavond elkaar ook weer moesten voorhouden, dat u de schuldige geenszins onschuldig houdt. Wij kunnen wel denken dat we met de zonde wel ongestraft kunnen blijven en dat het allemaal nog wel mee zal vallen en dat maakt de mens zich zo graag wijs. Maar uw woord laat weten dat dat niet het geval is. O God, wij bidden van u dat we dan daaruit ook mogen leren om bij de zonde vandaan te vluchten en in de weg van waarachtige bekering u en u alleen te zoeken en te dienen. Dat er in ons leven dan ook iets goeds voor u de Heere zou mogen worden gevonden. Zoals dat, en dat mochten we vanavond ook horen, in het leven van Abia was. Hoe jong die ook was en waar hij dan ook woonde, kennelijk was uw genade in zijn leven verheerlijkt. En Heere, u weet daarvan als uw genade in een mensenhart verheerlijkt is. En het komt ook openbaar. En daarom, o God, wij bidden van u dat dat wonder van uw genade, zoals dat bij Abia openbaar mocht komen, ook ons niet onbekend zal zijn. We kunnen toch eigenlijk niet met minder toe. Jong of oud of op welke leeftijd dan ook, dit is wat een ieder van ons meer dan iets anders nodig heeft. In ons iets goeds voor u. Heren, van nature is het er niet. We brengen het zelf niet op. We planten het ook niet in elkaars hart. Het is er alleen maar als u het werkt. Mogen we u dringend, ootmoedig bidden, werk het. Bij aanvang en bij voortgang, heren. En laat dat dan inderdaad ook de vrucht mogen zijn van wat wij op de Bijbelkring in dit seizoen hebben mogen horen. Laat uw geest ons leiden in alle dingen. En neem ons genadig voor uw rekening. In het midden van een tijd vol onrust, in een tijd vol zorg en van wat er allemaal nog gebeuren kan. Maar we danken u ervoor dat u ons het woord van u geeft. En dat we bij het licht van dat woord onze weg mogen zoeken. En wie in dat licht gaat, die komt niet verkeerd uit. Om Jezus wil. Amen. We hopen tot een volgende keer.